Carré, deze podcast in het verhaal over het ondernemen met de blik vanuit twee roadcaptains vanuit peloton. Het is niet aflevering 16, maar aflevering 17, Maarten. We hadden een typfoutje. Ik denk, hadden we opgenoemd, maar we hadden twee keer aflevering 15 gedaan. Dus nu aflevering 17, hè.
Soms is dat in de koers ook en dan lijken de ene etappe heel erg op de andere.
Precies dat.
Vooral als je heel erg naar de kloten zit.
Ja, nou ja, zoiets, hè. Dus we zijn weer terug.
Zit je naar de kloten, Peter, of niet?
Nou, het was een hele leuke dag gehad. Hè. Mijn collega die vandaag met pensioen en dan nodig al mensen uit. En dat liep een beetje uit de hand. En in de zin van de hoeveelheid mensen die er waren gekomen. Dus dat was heel leuk. Ik hoop iedereen die ooit een keer met pensioen mag een vergelijkbare pensioenafscheiddag mag hebben. Want ja, de balie, laten we bij wijze van spreken, stonden 100 cadeautjes van klanten die ze kwamen brengen om te bedanken dat alles goed geholpen is. Dus dat is alleen maar een heel goed teken voor hem. En een mooi afscheid en een waardig begin van zijn pensioen. Dus dat was een hele leuke dag met veel prikkels. Dus nu weer tijd voor een mooie podcast. Het was even geleden, Maarten. We hebben al bij vakantie gehad en allerlei dingen tussendoor. En, maar desalniettemin, we hebben een hele mooie gast vandaag. Hè? Dus we hebben het iets anders dan normaal, maar
ja, precies. Er kwamen wat dingetjes tussen, net als dat. Maar dat is ook wel weer leuk, hè? Want hoe zet je een podcast in elkaar? Hoe zet je een mooi verhaal in elkaar? Hoe haal je ook inspiratie naar boven? En dat kan op verschillende manieren.
Precies
dus dat.
Dat
is wel heel tof.
Ja, nou ja, kijk.
En vandaag
we mogen best wel een beetje vertellen. Oh, is het maar.
Ja, wat zie je vertellen?
Ja. Ja, we mogen best wel zijn hoe dat nou kan, hè? Dus ja, ik heb een dochter gekregen, Lin, die is nu een te klein 2 maanden. En die blijkt dus een soort aardbeienvlek op haar hand te hebben, de pols, maar ook de hele onderarm. Ja, en daarvoor moesten we naar het medisch centrum. Maar het gaat allemaal goed, maar daar moeten we wel even mee regelen. Dus ja, dan moet je soms ook creatief en ondernemend zijn, Maarten. Dan moet je eens kijken, hoe kan je de mouw op de juiste manier aanpassen en dat krijgen dat alles wel heel goed gaat.
Ja.
En, maar het gaat allemaal prima en ze eet goed, slaapt goed en het is allemaal prima. Maar ja, dan moet je soms wel een beetje creatieve time management doen, hè?
Ja, zeker. Dus we hebben gedaan. En natuurlijk, weet je, dit hoort ook bij het leven. Je kunt niet alles van tevoren plannen. En dit is ook de natuur natuurlijk. Hoe die op een bepaalde manier tot uiting komt, is ook wel weer
precies.
Bijzonder. En ja, wat ook bijzonder was het gesprek wat ik gehad heb, dus doordat jij er niet bij was, in mijn eentje even. Dus wij hebben zometeen Maya Kingma voor jullie aan de microfoon. En daar heb ik ik vond het een heel optimistisch gesprek. We gingen net even googlen Maya Kingma om een mooie foto voor bij de post te zetten. Toen kwam er nog een AD-verhaal tegen waar ik het niet over gehad heb overigens. Dus dat is wel weer mooi. Nee, maar dat is, weet je, ik ben natuurlijk een onwijze optimist en positief in het leven. Dus ik lees ook niet altijd van alles voordat ik met iemand praat. Omdat ik ook vind dat, weet je, wat er in het hier en nu speelt. Dat is wat voor mij belangrijk is. Hè, weet je, je kunt. Volgens mij ben jij daar even het levend voorbeeld van nu, Peter. Want weet je moet het dealen met dat wat je voor je hebt. Ja. Wat je ook uit het verleden meeneemt of in de toekomst zou willen. Dat kun je altijd mee laten wegen. Daar kun je altijd je leven door laten bepalen. Maar ook jouw dochter gaat haar leven moeten leiden. Hoe die aardbeienvlek zich ook gaat ontwikkelen. Wat daar ook voor medicijnen of ingreep mogelijk is. Dat zal in het hier en nu bepaald worden. En dat neemt ze wel mee de rest van het leven. Maar moet dat nou haar leven gaan bepalen?
Dat is denk ik ook hoe wij erin staan. En ik denk dat
snap je?
Zo de positivisme wat altijd mij probeert de toon te zetten, dat neem ik nu ook gewoon mee. En die gaan er gewoon vol positief in. En nogmaals, het gaat goed. En ik heb verrassend genoeg, pas Maarten gaat er niet mee akkoord. Het doet me wel wat, maar ik ben er niet. Het houdt me niet echt mee bezig.
Tuurlijk.
En dat vind ik best wel interessant hoe dat dan ook weer in je lichaam werkt.
Nou ja, weet je, kijk, je kunt je constant bewust zijn natuurlijk van alles wat je meegemaakt hebt.
Ja.
En als het, en dat gebeurt niet altijd. Ik bedoel, je brein, ik zeg het laatst nog even, je hebt 4,2 miljoen prikkels per seconde te verwerken. Dus die huid van jouw hersenen is best wel dik. Je filtert constant, nou, bijna 98% van alles filter je weg. Dus dat komt gewoon niet aan.
Ja.
Dus het is heel logisch, want anders zou ik net te gek worden.
Ja.
Dus ook dit soort ervaringen uit het verleden, dat is allemaal neurale verbindingen die in je hersenen samenkomen. En of je nou de ene paadje wel laat bewandelen of niet, ja, dat is ook wel fijn dat het niet altijd opborrelt wat je meemaakt. Dus ook voor je dochter gaat dit heel mooi zijn. En natuurlijk gaat het ook zijn, weet je, wat jullie, hoe jullie ermee omgaan. Maar, en je kunt het niet wegpoetsen, zeker. Maar wat wel heel mooi is, en dat, daarom maak ik even het bruggetje naar het gesprek met Maya. Als je in het hier en nu met iemand praat en dat leidend mag laten zijn, dan krijgt volgens mij iedereen een kans om te laten zien waar je voor staat in het hier en nu. En welk verleden je ook meedraagt. Weet je, we hebben allemaal. Ik bedoel, ik heb ook in het ziekenhuis gelegen van mijn tweede tot mijn, nou ja, ik werd drie in het ziekenhuis notabene. Dus weet je, dat zijn, en ik zou zeggen, luister alle podcasts, dan weet je de, waarom ik dat gehad heb. Maar het was, ik draag dat ook bij me. En ik ben ook heel blij dat het niet op mijn voorhoofd staat.
Nee, dat is waar. Maar het, dus, wat fascineert wel een beetje, het is je aanpassingsvermogen, je adaptief vermogen, wat je eigenlijk... Ja. Als sporter dus heel erg nodig heb om dus prestaties in mijn ogen te krijgen. Hoe ga je bepaalde situaties om en hoe kan je daarop inspringen en inspelen? En dat, ja, was, dat is ook wel heel leuk. En ik ben eigenlijk benieuwd naar Maya, hoe die inspringt op het aanpassingsvermogen. En laat misschien wel een mooi bruggetje zijn naar het gesprek met jou, met Maya. En dan
dat is goed.
Ben ik heel benieuwd.
Zo, daar zitten we dan, Maya. We hebben al een paar keer eerder een gesprek gehad, maar nooit met een microfoon. Tenminste niet een opname microfoon voor ons. Peter, daar heb ik het gesprek mee voor dit wat wij nu opnemen, want dit is een opname. En daarna plakken we dit erin en dan ronden Peter en ik nog af. Dus zo past dit stukje in de podcast. Welkom in onze podcast. En ik doe het nu alleen, want Peter die is er vandaag niet, helaas. Maar we praten de boel wel aan elkaar. Misschien wel even goed, want je hoort wat achtergrondgeluid als je dit luistert. We zitten in het Postillon Hotel in Arnhem-Noord. Misschien komt dat ook nog wel te sprake waarom we hier zitten. Maar dus er lopen gewoon mensen langs. En het is zometeen lunchtijd. Dus ze hebben al gewaarschuwd, Maarten, het gaat druk worden zo. Dus... als je zo meteen mensen hoort of er tussendoor komen schreeuwen, dan hebben ze Maya herkend. Want ik zit hier tegenover jou, Maya Kingma. Vertel eens iets over jezelf. Waar zouden we jou van kunnen kennen? Wie ben je?
Dankjewel, Maarten. Sowieso voor de uitnodiging voor de podcast. Waar zouden mensen mij van moeten kennen? Ik denk dat de meeste mensen, als ze me kennen van de Olympische Spelen. Ik heb meegedaan in Tokio en Parijs als triatleet. Olympisch triatleet, dat is voornamelijk mijn bezigheden. En eigenlijk afgelopen 4 maanden ook echt geproefd uit wielrennen.
Ja, leuk. En we kennen elkaar natuurlijk vanuit Trek, hè? Het ambassadeurschap van Trek. Ik weet niet precies hoe dat allemaal gaat de komende periode. En met jouw weg proeven. Weet ik ook niet hoe dat gaat, maar dat zien we dan wel. Je zegt inderdaad triathlon, Olympische Spelen. Weet je, wij zijn natuurlijk Nederlanders, hè? Maar ik vind het altijd wel een beetje gaaf om noem eens wat. Want leuk, hè, Olympische Spelen. En ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb het net niet gehaald. Dus het is echt wel super vet. Maar als we nou de Amerikaan in jou losmaken en eens even jouw ego mogen laten spreken, wat komt er dan wel meer? Wat is jouw palmarès? Waar ben je het meest trots op in jouw carrière?
Ja,
je begint
toch
wel te stralen voor de mensen die
ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n Amerikaans ingesteld wat dat betreft. Ik zat ook inderdaad nog te denken, voordat ik hierheen kwam, van ja, leiderschap en een stukje wat natuurlijk bij topsport ook hoort en eigenlijk ook bij een eigen bedrijf, wat ik eigenlijk ook ben, is jezelf verkopen. Nou, daar ben ik niet zo heel goed in.
Daarom deze vraag
ook, ja, natuurlijk. Ja, precies. maar goed, nou, ik heb altijd gewoon gestudeerd naast dat ik triathlon deed. Dus ik heb een bachelor psychologie en een master cognitieve neurowetenschappen.
Graaf.
En ik heb een minor in data science en knowledge engineering erbij gedaan. En dat vond ik wel heel tof. Dat was niet helemaal de bedoeling, bleek uiteindelijk ook. Maar ik wilde heel graag een beetje kijken richting ja, de kant artificial intelligence en meer echt de technische kant van hoe werken de hersenen. Dus,
gaaf. Ja. Dus de AI in ons brein, zeg maar eigenlijk.
Ja. Ja.
En wat, hoe pas je dat toe op de fiets? In de triathlon, hè? Ja. Is dat meer in het water of is het meer op de fiets of is het hardlopen?
Nee, ik denk eigenlijk vooral meer dat je bewust bent van, nou ja, waarom je soms bepaalde dingen voelt of waarom je bepaalde dingen wil doen. Of vooral ook hoe je ze kan leren. Dus zeker met mijn master leer je heel erg hoe we leren, hoe we een taal leren spreken of hoe we zien of voelen of leren bewegen. Dus dat vind ik vooral heel interessant. En ik denk een stukje waar ik mijn studie uiteindelijk niet eens voor nodig heb gehad, dat deed ik daarvoor al. Maar wat voor veel sporters waarschijnlijk ook al bekend is, visualiseren.
Ja.
En om dat dan later in je studie terug te zien, dat ook echt inderdaad activiteit wekt in je hersenen. Dat vond ik altijd wel mooi om te zien.
Gaaf. Dus je bent heel trots op je studie die je naast je... Ik voel toch een beetje de Amerikaan wegglippen hier weer. Dus ik wil het toch nog even bijhalen. Want dit is natuurlijk wel... dit is natuurlijk typerend voor wie jij bent als mens. En ik denk dat heel veel luisteraars het ook herkennen. Van, weet je, wij Nederlanders zijn van, doe maar normaal, dan is dat gek genoeg. En dan ben je per definitie geen goede verkoper.
Ja, ja.
Dus wat is nou jouw sportwijs prestatie? En dan chargeer ik het, hè, maar waar ben je nou daarin het meest trots in? Je hebt zulke mooie dingen gedaan.
Ja,
noem eens op, wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je allemaal...
ik denk wat ik heel tof vond was... dat ik vaak de stap heb durven zetten om een verandering in gang te zetten. Op wat voor plek dan ook. Dus ik ben begonnen als wedstrijdzwemmer.
Ja.
Maar ik vond vooral het open waterzwemmen heel leuk. Dus dat is eigenlijk veel langere afstanden, 5 of 10 kilometer... En ik vond de tactieken daarin heel leuk. Dus in het binnenbad, ja, je hebt je eigen baan, je zwemt je eigen wedstrijd. Het gaat om de snelste tijd.
Ja.
In het buitenwater heb je dat niet. En ondanks dat ik daar heel goed in was, eigenlijk heb ik toch besloten om toen triathlon te gaan doen.
Wat was daar de... Waardoor, zeg maar, zijn er prestaties die je deed waarbij je dacht van, ja, dit is zo vet, daar moet ik meer van doen? Of weet je,
ik denk dat het een deel van de manier van trainen was.
Ja.
En een stukje nieuwe uitdaging. En ja, zeg maar, het Nederlands circuit was ik een beetje ontgroeid. Maar ik was ook nog wel wat te jong om internationaal te gaan zwemmen.
Ja.
En in triathlon, ja, was dat een nieuwe uitdaging. En ja, ik kon dat gewoon eigenlijk. En ik heb toen ik zwemmen deed altijd wel daarbij... het was maar heel weinig hoor, maar eens in de 2 weken mountainbiken, eens in de 2 weken hardlopen.
Stiekem al een beetje aan het proeven.
Ja, dus stiekem al een beetje aan het proeven misschien. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat vond ik.
Maar wacht even, want je gaat nu weer zeg maar heel snel door. Nee, ja, ik probeer toch een beetje te... Er moest wat prestaties, want je was open waterzwemmer. Maar als je Nederlands kampioen...
ik geloof. Maar dat is natuurlijk wel met jeugdtitels, zeg maar juniorentitels erbij. 11 keer Nederlands kampioen.
Heel veel mensen komen niet verder dan dat.
Hè? Ja, nee, dat is
zeker. Die zijn junior, die zijn iets aan het doen, die vinden het leuk. En dan stoppen ze ermee of gaan ze studeren. Of, weet je,
ja, ook hartstikke goed.
Ja, zeker,
ja.
Zeker.
Nee, dus, zeker.
Ieder is een keuze, maar...
Ja. Ja, nee, dus ja, een paar keer een Brabants record op langere afstanden in het binnenbad.
Ja.
En 11 keer Nederlands kampioen, geloof ik.
Kijk, daar komt hij.
Ja, en toen deed ik...
11 keer, hè?
11 keer, ja. Ja.
Dat is best wel
maar je hebt verschillende afstanden, hè? Ja, dat zwemmen, niet, dus dat is ietsje makkelijker.
Ja, ja,
ja. Ja. Toen ben ik triathlon gaan doen en werd ik eigenlijk mijn eerste jaar dat ik echt triathlon deed. Het was 2012... mocht ik naar het WK Junioren. En daar werd ik, geloof ik, 16e of zo, ergens rond die plek. 13e misschien.
Best wel hoog.
Ja, en dat was ook voor mij wel het moment dat ik dacht, oké, ik ga triathlon doen.
Ja.
Dus vanaf toen ben ik echt gestopt eigenlijk met puur alleen zwemmen. En voor de triathlon.
Fietsen en hardlopen ernaast.
Ja, 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 precies.
Hey, en... Oké, en triathlon, noem eens wat, palmares, waar kijken we naar? Ik bedoel, 11 keer Nederlands kampioen, dat gedag zeggen, dan moet je toch een bepaalde droom hebben, visie, missie, waarbij je denkt, daar wil ik naartoe. En,
daar ben ik ook niet de Amerikaan in. Ik heb nooit de droom gehad om bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen te gaan of om een WK-race te doen. Ik denk dat ik vooral de uitdaging zag voor mezelf en ook de dagelijkse uitdaging om... Nou ja, het leven zo goed mogelijk in te richten rondom de sport. Uiteindelijk natuurlijk wel op de Olympische Spelen geweest.
Ja, 2 precies,
keer. Ja, Maar dat,
hoe
ja.
kom je daar terecht? Want wat is een kwalificatienorm die nodig is om bij de Olympische Spelen mee te komen? Dan moet je toch Ironmans... ik bedoel, dat is mijn beeld, hè? Laat ik zo zeggen. Ironmans bij de top 5 of zo. Of dat is top 8.
Ja.
Het mountainbiken, ik denk wel, ik ben wereldbekers bij de top 12 rijden 2 keer. Of 1 keer bij de top 8. Ja, weet je, dat is... Ik kwam van... wat reed ik toen? Ik was... hoe oud was ik eigenlijk? 25 of zo. En ik moest bij vanaf 75, plek 75, waar ik ongeveer reed, moest ik naar 20. En van 20 naar 12. Nou, echt. Ik ben 1 keer 12 geweest. Dus ik had een halve nominatie voor die spelen. Maar ik weet hoe lastig het is om die sprong te maken. Dan moet je echt... Nou ja, in ieder geval super gemotiveerd zijn. Alle stenen omdraaien waar je nog winst uit zou kunnen halen. Alles moet je oppakken.
Ja.
En natuurlijk ook return on investment halen. Want weet je, uiteindelijk weet ik waarom ben ik doorgegaan. Omdat ik ook in Nederland gewoon wedstrijden won. Tweede werd op de NK. Dat soort, weet je, Bart Brentjes was mijn grote plaag geweest. Of ik die van hem. Weet je, dat,
ja.
Ja, als je zo niemand hebt. Om in het SOG mee te kunnen. Ja, zoiets moet je toch hebben. Wat heeft jou die spirit gegeven om die triathlon, zeg maar, te doen?
Ja.
Maar dat is de top 20 op de WK junioren. En toen?
Ja, eigenlijk gewoon blijven doorontwikkelen. Ik heb altijd zeg maar een backup, dus een studie.
Ja.
Dus ik ben in principe gewoon thuis blijven wonen tot ik mijn VWO-diploma had. En toen ben ik op mijn 17e verhuisd naar het Nationaal Trainingscentrum in Sittard.
Oh ja.
Daar ben ik inderdaad wel meteen naast gaan studeren. Ook omdat ik mijn studielening hard nodig had om de sport te kunnen betalen. Ja, uiteindelijk bleef het toch gewoon... Er zijn zoveel onderdelen. Dat is natuurlijk in elke sport. Er zijn zoveel dingen die je kan verbeteren. Zelfs alleen al binnen je sport. Binnen het triathlon heb je natuurlijk gewoon überhaupt al 3 sporten. Waarbij ik zeker in het fietsen en het lopen redelijk nieuw was. Daar zijn zoveel dingen te ontdekken. En dan heb je nog de puzzel van hoe ga je die 3 sporten met elkaar combineren.
Ja, zeker.
Want hoe meer je zwemt, hoe zwaarder je bovenlichaam wordt. Hoe moeier je bent, hoe meer tijd het kost. Hoe minder je dus kan fietsen of lopen. dus het is best een moeilijke puzzel. En daar ben je in principe tot op heden probeer je die zeg maar zo goed mogelijk te leggen. En ik denk dat ik dat het leukste vind.
Ja.
Uiteindelijk vind ik het racen zeg maar vind ik leuk.
Ja.
Maar het is ook niet per se dat ik zeg maar train om te racen. Nee. Dus ik wil gewoon beter worden. En uiteindelijk is natuurlijk de race het moment dat je ziet of dat gelukt is.
Ja.
Maar een race is natuurlijk ook maar een momentopname. Ik vind het vooral heel fijn om in dat proces bezig te zijn.
In het hier en nu?
Ja, nou ja, ook dus wel met de toekomst. Want je stelt procesdoelen en dingen die je wil verbeteren. Maar het zijn geen... hoe noem je dat, prestatiedoelen, denk ik, zeg maar, op zo'n manier.
Nee, het
manier.
Is niet een uitslag of zo.
Ja.
Ik hoor ook dat je dus, zeg maar, telkens weer wegglipt bij de dag. Noem nou eens een uitslag waar je heel trots op bent. Dat is helemaal niet. Je noemt je gewoon bijna niet.
Ja, nou ja, ik
terwijl
ben...
Even door je gewoon de Olympische Spelen 2 keer gedaan hebt.
Ja.
En volgens mij dat best verdienstelijk ook. Want wat was je laatste uitslag in de Olympische Spelen?
Ik was 7 in
Parijs. Ja, precies.
Parijs.
Maar daar, ja. Door je hartstikke goed.
Ja, nou ja, dankjewel.
Ja.
Ik denk zeg maar... op een gegeven moment, ik denk in 2015, 2014... keek ik inderdaad al wel een beetje richting... Oké, zou ik wellicht ooit naar Rio kunnen natuurlijk toen in 2016. Ja. Maar dat was... Ook voor mij, zeg maar, ik heb heel erg zoiets van... ik wil pas op de Spelen staan, bijvoorbeeld als ik er ook thuis hoor. En wij in Nederland hebben daar natuurlijk een hele hoge eis voor... of je op de Spelen thuis hoort of niet.
Je moet toch
medaillekans hebben zijn. Ja, ja.
In sommige sporten vind ik dat heel terecht, hè. En in andere denken, weet je, de aanmoediging... Je moet natuurlijk eerst sporters hebben die kunnen ruiken aan zoiets. En als je dan zegt, weet je, een triathlonsport waar je misschien niet met de top, weet ik veel, 20 mee kan. Kijk dan of je dan zo'n ijs iets kan laten zakken. Waarbij je zegt, joh, top 10 op een spelen is ook een hele mooie prestatie. Ook om zeg maar de sport, de aanzuigende werking van de sport te behouden.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja, nee, dat denk ik ook.
Psychologisch effect.
Ja, een sociaal effect, denk ik, inderdaad.
Ja,
het hele, ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat we soms te streng zijn en soms wat dus niet streng genoeg.
Ja, zeker.
Ik denk inderdaad, je ziet nu bijvoorbeeld nieuwe keuzes gemaakt bij NOC-NSF... waarbij er nog heel veel meer geld gaat naar bonden die het al heel goed deden en al heel veel geld hadden.
Ja.
En er gaat geld weg bij bonden die het wat minder goed deden of waar gewoon simpelweg niet zo goed gepresteerd werd, wellicht nog. Wat mij betreft gaat dat bewerkstelligen dat daar dus nog minder gepresteerd gaat worden. En ja.
Zou best kunnen, hè? Ja,
er zijn ook bonden die eigenlijk al bijna alle gouden medailles winnen die er te winnen zijn. Ja, hoeveel medailles meer ga je winnen met nog meer investeren? En hoe goed is het voor je maatschappij? Dat is inderdaad wel... Roeien is bijvoorbeeld een leuke sport, maar niet ieder kind gaat roeien. Laten we wel weten.
Ze doen het wel hartstikke goed.
Ze doen het supergoed, daarom.
Inderdaad, de sporten de afgelopen tijd, volgens mij doorontwikkeld, is van de studentensport vooral naar dat wat we nu zien. Er zijn echt wel professionals die bezig zijn met... Nou ja, als ik vergelijk met wielrenners natuurlijk, staan ze misschien nog een beetje in de kinderschoenen, maar... Het is wel heel erg vet om te zien wat er bereikt wordt met een klein stukje extra professionalisering.
Ja, absoluut. Ja, ja. Ja.
Hey, maar nogmaals, hè, 7e op de Olympische Spelen. Wat is de kwalificatie-eis daarvoor?
Ja, bij ons zit je eigenlijk meestal zit je ook aan die top 8.
Ja.
Zeg maar de Olympische triathlon is op dit moment zo ingericht dat je een WK hebt dat over meerdere wedstrijden over het jaar verdeeld is. Ja, dus het is geen eendags WK. Nee, precies. Je hebt een Olympische afstand en een sprintafstand. Een Olympische afstand is de afstand die op de Olympische Spelen gedaan wordt. Voor degene die niet weet, 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen.
Ja.
En waarin het heel erg verschilt van de lange afstand, en zoals de Ironman inderdaad, die je hiervoor noemde, is dat wij mogen steren. Dus we mogen in groepen rijden, zoals in het wielrennen. In tegenstelling tot de lange afstanden waar het een tijdrit is.
Ja, precies.
Nee, precies. Dus wij rijden ook gewoon op normale weg fietsen. En er zit toch ietsje meer tactiek in dan in een tijdrit.
Dat is wel leuk.
Ja, precies. Ja,
een
absoluut. Beetje
ook tactisch vernuft nadenken over wat doe ik, wanneer.
De criteria is eigenlijk inderdaad top 8 op een Olympische afstand WK-wedstrijd. Ja,
en één wedstrijd of de hele klassement?
In één wedstrijd.
Oké, en noem eens wat zijn jouw beste uitslagen?
Ik denk dat ik in 2021 had ik mijn beste jaar. Maar dat was dan ook het jaar van de Spelen uiteindelijk natuurlijk met Tokio. En toen was ik derde in Yokohama. Ik won in Leeds. Ja. En natuurlijk uiteindelijk de Spelen, daar was ik toen 11e.
Ja.
En uiteindelijk werd ik 4e in het klassement.
Kijk, dus dan 4e in het WK-klassement.
Ja.
Dat is toch ook heel erg gaaf. En winnen natuurlijk. Wereldbekermars.
Ja, ja, ja.
Het is wereldbeker dan, of niet?
Ja, ja, ze noemen het een World Triathlon Championship Series.
Oh, ja, ja, ja. Okay,
maar, ja,
ja, ja. Ja, het is wel tof. Ik bedoel, ik probeer dan altijd naar mijn eigen referentiekader te vertalen van hoe zou ik dat dan zien. Hè? In de sport die ik gedaan heb, als mountainbike bijvoorbeeld, heb je inderdaad ook wereldbekermarsjes en dan ook het klassement. Hè? En, het klassement telt in principe ook mee voor de Olympische kwalificaties. Wel gaaf, jeetje, wat tof. Oké. Je zei iets over triathlon. Je bent van het zwemmen naar het triathlon gegaan. En toen van het triathlon ben je nu aan de weg aan het proeven.
Ja, klopt.
Neem ons mee. Misschien wel leuk om even vanuit jou ook. Je bent intelligent, je hebt allerlei studies gedaan. En neem ons eens mee terug van wat herken je? Misschien zelfs wel als psycholoog. Ik ben natuurlijk mental coach, dus ik vind het heel interessant. Maar neem ons eens mee van wat gebeurt er bij een sporter die goed is in wat je doet? En dan lonkt er een andere sport aan de horizon, waar je blijkbaar ook goed in bent. Wat gebeurt daarbij? Neem ons eens mee in dat proces. Je gaat van zwemmen naar het triathlon en nu van triathlon. Ik weet niet of je helemaal naar het weg wil rennen bent of niet, maar dat ben je ook gaan doen.
Ja, nee, ik ben niet helemaal over. Hoe komt dat? Ik denk een beetje als de uitdaging wegvalt in de sport waar je goed in bent.
Ja.
Dus dat had ik vanuit het zwemmen. Mm-hmm. Ik had gewoon zin in een nieuwe uitdaging, nieuwe concurrenten. Dat vond ik leuk.
Is dat wat 11 keer Nederlands kampioen worden met je doet?
Ik denk dat er in principe nog genoeg ruimte was wellicht om beter te worden in zwemmen. Wat ik zei, ik was vrij jong nog. Dus we hebben geen idee hoe het had gegaan als ik door had gegaan met zwemmen. Nee. Maar in ieder geval daar in mijn juniorentijd was het gewoon een beetje klaar. En vond ik zeker de afwisseling die triathlon ook gaf om... ja, die andere sporten erbij te doen. Heel prettig. Ja.
En nu?
Ja, en nu. Ik denk dat sinds ik... nou ja, eigenlijk... Ja, ik vond het mountainbiken, wat ik toen zeg maar bij het zwemmen deed, had dat echt niks voorstelde. Het is echt niet mountainbiken zoals jij in je hoofd hebt. Dat is gewoon op een gevonden mountainbike door het bos rijden.
Dus, maar mountainbike is mountainbike. Ik bedoel, in mijn tijd was mountainbike ook. Ah, jee, dat kun je nu beter vergelijken met het gravelrijden van nu. En als ik nu bij de wereldbekers kijk, denk ik, jeetje, dit is wat ze vroeger met het
downhill noemden. Ja, precies.
Dus dat is het echt wel... Nou ja, het is allemaal niet te vergelijken.
Nee precies. Dus we hebben het over gravelrijden, inderdaad.
Ja, precies.
Maar dat, ik vond het wel leuk. En zeker toen ik dan triathlon ging doen en mijn eerste racefietsje had. En dat vond ik hartstikke spannend wel. Maar al snel vond ik het super fijn. Ik weet niet, fietsen geeft je zoveel gevoel van vrijheid.
Ja.
Je stopt je fiets en je kan ergens heen. Ja. En met zwemmen is dat sowieso helemaal niet zo. Je ligt in een zwembad. Je bent redelijk opgesloten, feitelijk ook.
Ja.
En lopen kom je gewoon wat minder ver. Ja. Dus met fietsen, je kan gewoon echt exploren. En dat vond ik superleuk.
Gaaf hoe je dat omschrijft ook, die stukje vrijheid.
Ja, dus, dat trok me eigenlijk gewoon sowieso al wel. En toen ik bij de... Toen ik studeerde in Maastricht bij Vero Moza, dat was de triathlonvereniging van de studenten. En die hadden ook Dutch Mountains en dat was de wielervereniging.
Ja.
En ik ben daar eigenlijk nooit lid geweest, maar ik reed soms wel eens mee zeg maar, met de woensdagmiddagrit. En dan zit je dus eigenlijk met alleen maar wielrenners.
Ja.
Ook al zijn het dan studenten natuurlijk. En die deden ook gewoon echt wel langere ritten. Dus toen deed ik denk ik voor het eerst mijn 4-uursritten en dergelijke. Ja, dat vond ik gewoon hartstikke leuk. Zeker vanuit Maastricht ben je redelijk snel natuurlijk in bijvoorbeeld de Belgische Ardennen en zo. Dat was super mooi.
Kun je ook in je eentje erop uittrekken en
eigenlijk
verdwalen. Precies. En dan ineens denk ik, hey, ik ben hier weer.
Ja, ja, dat heb ik ook echt heel vaak gedaan. Dus ik heb wel eens dat ik inderdaad met andere meiden van de triathlon een rondje ging fietsen. En dan zei anderhalf à twee uur. Ja, anderhalf à twee uur. En dan dacht ik, oh, maar dit is ook een leuk weggetje. En dan gaan we daar toch nog wel in. En ik deed ook soms dat ik... je hebt dan... Toen ik ook nog jong was, had je gewoon van die paddenstoelen op de weg, zeg maar. Die wegen ze van, oké, daar is dat dorp, daar is dat stadje, zoveel kilometer. Maar dat werd steeds meer vervangen door die bordjes met die nummers.
Ja.
Dat je fietsroute nummer 35 hebt.
Weet je eigenlijk niet waar je
naartoe gaat. Dan heb je geen idee. Nee, maar op een gegeven moment dacht ik wel, ik ga alle even nummers volgen. En dan ging ik gewoon even nummers volgen. En dat zag ik wel waar ik uitkwam. En dan zie ik wel weer hoe ik terugkwam. Dus, maar dat was wel in de tijd dat je natuurlijk geen fietscomputer met map had. Dus dat was af en toe, werd het dus wel ietsje te lang. Maar dat vond ik gewoon super leuk. Maar
kan nog steeds, hè? Ik bedoel, die paaltjes zijn er gewoon
ook. Nee, dat doe ik nog steeds.
Ja, daarom. Ja. Je kunt gewoon nog ouderwets gewoon navigeren door de bossen.
Ja, precies.
Zeker nog, ik heb soms wel eens het idee dat ik dan te veel vertrouw op zo'n navigatiesysteem. En dan zit ik ergens in het bos en is er gewoon geen bereik. Dan zit je alleen maar waypoints te kijken. Dan denk ik, hij vindt niks. Nou ja, dan wandel ik wel een stuk die kant op. Is daar dan iets? Dan, als je weer bereik hebt, dan kun je pas weer weten waar je heen bent.
Ja.
Maar goed. Ja. Wel grappig, ja. Ja,
nee, dat was leuk. En ik denk vanuit de drive dat ik gewoon altijd mezelf wilde verbeteren. En dat ik ook vanuit het zwemmen bijvoorbeeld wel wist hoeveel aspecten er wel niet zijn. Binnen ook maar één sport om jezelf te verbeteren. Ben ik er altijd een beetje naar op zoek geweest. Dus toen ik in Sittard woonde. Toen ben ik ook gaan kijken, hoe kan ik nou eigenlijk beter leren gaan fietsen? Dat heb ik, toen ik in Breda woonde, ben ik ook nog wel een paar keer met een wielerclubje voor je jeugd mee geweest. Toen dacht ik, eigenlijk merkte ik toen al heel erg van triatleten moet je niet leren zwemmen.
Nee.
Want dat wist ik als zwemmer. Daar zag ik gewoon van, dit is niet hoe je moet leren zwemmen. En toen dacht ik, maar als triatleten niet weten hoe je moet leren zwemmen, weten ze misschien ook wel niet hoe je moet leren fietsen, hoe je moet leren lopen. Dus toen dacht ik, ik moet gewoon ergens anders gaan zoeken hoe ik moet leren fietsen. En toen ben ik ook gaan kijken van, oké, word ik beter in bijvoorbeeld dat in het peloton bewegen en zulke soort dingen. Want dat is toch ook in de triathlon, hoe hoger niveau het wordt en hoe ouder je wordt, zeg maar, hoe dichter dat toch bij elkaar komt. Hoe meer je in een groep rijdt, hoe harder het gaat. Dus hoe belangrijker dat allemaal wordt. En toen ben ik gaan kijken in Sittard had je de wielenbaan geleen. Het is gewoon een heel klein baantje met een klein incline wel. En toen dacht ik, die organiseren in de winter bijvoorbeeld elke zondagochtend een koersje. Daar ga ik gewoon proberen mee te doen.
Ja, precies.
De eerste keer, denk ik misschien zelfs de eerste twee keer, was ik na de neutralisatie, lag ik er al af.
Ja, wat gebeurt hier?
Ja, dat was heel bizar. En ze zeggen natuurlijk, ja, je mag niet remmen. Toen dacht ik, ja, maar niet remmen. Maar als er iemand voor me dan langzamer gaat, wat doe ik dan, zeg maar? Ja, ja, ja. Dus dat waren allemaal dingen die, ja, die ik moest leren. En wat ik gewoon heel leuk vond om te leren. Dus de week daarna kwam ik weer terug. En ja, toen reed ik me al uit, zeg maar. Dus cool. Ja. Dus ik bevond me iets meer, zeg maar, in het wielrenwereldje ook. Van ja, ik geloof dat je het hiermee moet leren. En dan ga je ook af en toe met, hey, vind je nog binnenkort een duurritje of zo? Dus wat duurritjes met gasten vandaag gereden. Ja. En toen dacht ik eigenlijk altijd wel, eigenlijk is dat wielrennen ook gewoon wel leuk.
Ja.
Dus dat was eigenlijk al heel, heel snel. Dat
en het ging ook lekker.
Naar de triathlon ging. Ja. Ja. Ja, dat ik naar de triathlon ging en al heel snel dacht, oh, dat wielrennen is eigenlijk ook wel leuk. Dus ik heb ook toen ik inderdaad studeerde lang gedacht, ik wil eigenlijk een keertje het Nederlands kampioenschap voor de studenten rijden.
Ja.
Maar ja, het paste nooit in mijn kalender van de triathlon. En dat was toch wel, dat stond toch wel op één.
En ruimte maken, dat deed je niet?
Nou ja, ik had best ruimte willen maken. Maar als het echt tijdens of voor in de voorbereiding van een Europees kampioenschap of WK
is, dan... Je gaat een keer op je of iets anders. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Dus was dat ook een gedachte die je door je hoofd had? Hoofd ging of niet?
Nee, dat eigenlijk niet. Nu, nee. Ik denk dat ik dat toen zeker niet had. Nu ietsje meer. Ook omdat ik weet dat ik gewoon niet zo heel veel jaren meer heb.
Ja, ja, ja.
Dus ja, als je nu in het begin van het seizoen op je snuffer gaat en je ligt een heel seizoen uit, dan ben ik wel een heel belangrijk jaar kwijt.
Ja.
Maar ja, het risico hoort er ook gewoon een beetje bij.
Dat is precies. Ja, dat is wel een puntje, ja, natuurlijk. Er hoort altijd een dalletje bij, hè, als je een piek wil beklimmen. Dus dat is wel, wel weer een mooie.
Ja, klopt, ja.
Hey, en nu, je hebt de wegfiets opgepakt dit jaar, hè?
Ja.
Vorig jaar hadden we al een gesprek en toen zei je als ja, ik heb een gesprek bij IF. Ja, misschien wordt het wel wat.
Ja, ja.
Hoe was dat om daarbij aan te haken? Want je bent halverwege het seizoen aangehaakt.
Klopt,
Wat heb je meegemaakt?
Ja, dat was super tof. Ik denk überhaupt, zeg maar, mijn vriend heeft wat in het wielrennen gedaan vroeger ook. En ik heb van hem al vaak genoeg gehoord hoe ontzettend verbaasd hij was over hoe de triathlonsport georganiseerd is.
Ja.
En dan heb ik het vooral over het amateurisme daarin.
Ja.
Dus ik was al een beetje voorbereid. Maar als je dan met zo'n ploeg echt mee bent, dan merk je pas hoe echt anders dat is.
Wat bedoel je dan?
Echt in professionalisme. Dus ik mocht na de Olympische Spelen kreeg ik inderdaad een berichtje van IF, van SC Trom. En zij zei van, nou, wellicht kunnen we eens een keertje bellen. Dus nou, ik stond daar heel erg voor open, absoluut. En toen ben ik uiteindelijk in januari meegeweest op trainingskamp.
Ja.
En ik denk dat het begon gewoon eigenlijk al met dat ze überhaupt een trainingskamp hebben. Dat daar data voor gepland is. Dat ze mijn vluchten boekten. Dat ik dat niet zelf hoefde te doen.
Ja.
Dat ik opgehaald werd vanaf het vliegveld. Ja, dat zijn allemaal dingen. Dat nog net niet, maar het was duidelijk herkenbaar wie ik moest hebben.
Ja.
Dat is...
Ook dat is natuurlijk professionalisme, hè? Als je duidelijk herkenbaar bent.
Ja,
wie moet het nou hebben?
Ja, ja. En dat was echt wel een redelijk groot trainingskamp. Dus er was ook de mannenploeg en de developmentploeg was er. Maar ze hadden dus ook de chef-koks mee. Aten niet het restaurantvoedsel. Je bidonnetjes werden gevuld. Mijn fiets werd uitgepakt. Dat hoefde ik niet zelf te doen, zeg maar. En die stond gewoon de volgende ochtend voor de rit. Stond
verkeerde
klaar.
Merk nog, maar...
Ja, verkeerde merk voor hen wel, ja. Ja.
Maar jij vond ze natuurlijk ook wel leuk, een keer een andere fiets onder handen.
Ja, misschien wel, ja. Ja. Ja, ik had een beetje pech, want al mijn bagage was niet aangekomen. Inclusief mijn gewone koffer en allebei mijn fietsen niet. Dus ik heb de eerste dag op een leenfiets moeten rijden. Helaas niet van de ploeg, maar gewoon van Mallorca rental bikes of zo.
Oh ja.
Dus dat was ook niet de beste eerste rit.
Nee.
Maar ja, zulke soort dingen dat er dat het gewoon allemaal geregeld is. Dat is super tof.
Nee, maar bedoel, je noemt nu dit, hè? Maar wat maak je dan mee bij een triathlon? Neem ons daar eens in mee.
Ik doe alles zelf. Dus kijk, ik vind bepaalde vrijheden heel goed.
Ja.
Ik mag mijn eigen coach zoeken, dat is super belangrijk, denk ik. Gelukkig doen veel ploegen dat ook. Ja, IF vindt dat ook goed.
Ja.
Zelfs mijn WK-wedstrijden moet ik de afgelopen jaren alleen naartoe reizen. Dus ik kies zelf welke wedstrijd ga ik heen, schrijf mezelf in, zoek uit ja, waar de race is, hoe laat het is, welke vluchten het beste zijn, waar ik mijn fietskoffer veilig mee kan nemen, dat het niet te veel overstappen heeft, want dan is de kans dat je fietskoffer verliest redelijk groot. Ik kijk hoe ik het beste inderdaad en het goedkoopste van het vliegveld in mijn Airbnb kom. Nou ja, zulke soort dingen, dat doe ik gewoon zelf.
Bidonnetjes vullen.
Ja, bidonnetjes vullen doe ik.
Pammetjes klaarmaken voor onderweg.
Ja, precies. Boodschappen doen, avondeten koken. Ja,
ja, ik hoor het verschil. Ik dacht, zet hem even tegen elkaar uit om ook de luisteraar mee te nemen. Waar kom je nou vandaan? En, maar dan snap ik ook wel dat dat ook een stukje motiverend is. Van, goh, daar kun je dus ook mee heen. Als je sport naar een hoger niveau wil verheffen.
Ja, zeker. Ik denk, kijk, uiteindelijk is Nederland... Misschien een uitspraak waar niet heel veel mensen blij mee zijn, maar Nederland is gewoon niet echt een sportland. Nee. En wat we dus zien is dat er een paar sporten in Nederland heel groot zijn. En die krijgen ook heel veel ondersteuning. Niet alleen van NSNSF, maar ook van sponsoren. En andere sporten niet. En triathlon is er daar één van. Het is gewoon heel klein in Nederland. Ja. Dus als ik kijk naar de concurrenten waarmee ik strijd. Dus bijvoorbeeld de top 7 dan, bijvoorbeeld in Parijs. Ja, mijn omkadering en faciliteiten tippen daar gewoon echt niet aan.
Nee, die hebben het gewoon net iets beter voor elkaar.
Die hebben het echt al een heel stuk beter voor elkaar.
Welke landen zijn dat dan? Als je...
Ik denk zeker als je bijvoorbeeld Amerika, Chibi, Frankrijk ziet. Ja. Dat zijn zulke grote sportlanden en ook in de triathlonsport. En wat je daar ziet is, ze geven de atleten wel vaak heel veel vrijheid. Ze zeggen ook van, we beseffen dat niet elk atleet hetzelfde is. Dus we gaan niet met z'n allen op één locatie onder één dezelfde coach hetzelfde programma racen. Dat werkt niet. Maar ze hebben wel gewoon de financiën en de kennis om de atleten te ondersteunen waar de atleten dat nodig hebben. En bredere basis, denk ik.
Ja, dus mooi. Ja. En noem eens een mooie ervaring van, die je hebt gehad. Want het staat me bij dat je de Giro gereden hebt afgelopen jaar met de IF, of niet?
Ja, ik kwam helaas niet zo ver. Nee, dus ik... uiteindelijk is het een beetje...
Pijnlijke vraag?
Uiteindelijk is zeg maar het hele jaar behoorlijke rollercoaster geweest. Ik was inderdaad in januari mee op trainingskamp. Toen was het team best wel enthousiast.
Ja.
We hadden daar ook wat namaakraces zeg maar, met de ploeg toen. En zeker omhoog behoorde ik zeker al bij de beste van de ploeg op dat moment.
Ja.
Dus ik had ook wel, voor mij was het ook wel een bevestiging van oké, mocht ik hier iets in kunnen, dan zou ik dat heel graag willen gaan verkennen. En uiteindelijk bleek de ploeg die interesse eigenlijk ook wel te hebben. En toen was er even sprake van dat ik redelijk snel al zou instromen. Dus dan heb ik ook wat triathlon doelen van oké, daar ga ik even over nadenken hoe ik dat ga doen. Uiteindelijk lukte dat niet. Dus ben ik toen weer terug naar triathlon. Ik ben nooit gestopt met triathlon, maar meer de focus daar weer op. En ook bijvoorbeeld een wat langere afstand triathlon teruggeprobeerd. Mm-hmm. En precies toen ik die lange afstand triathlon deed en in Canada zat, kreeg ik een berichtje van IF dat ze me toch een plekje konden geven. En dat mijn eerste wedstrijd de Giro zou zijn. En toen merkte je wel dat het natuurlijk een beetje een haastklus werd.
Ja.
Want het was 2 weken of zo voor de Giro. Dus ik had mijn fiets natuurlijk nog niet. Ik had geen materiaal. Dus, en het is natuurlijk behoorlijk anders op een andere fiets. Het andere merk zadels. Dat was denk ik een iets te ambitieus plan. Om dat binnen zo'n korte tijd te regelen.
Maar wel een waardering, een bevestiging voor wat je wilde eigenlijk.
Ja, nee, dat is een super mooie kans. Absoluut. Ja. Nee, dus daar ben ik heel dankbaar voor. En ik ben ook heel blij dat uiteindelijk die keus gemaakt heb. Het was zeker wel ook een lastige keus. Want ik wist ook dat ik qua triathlon zou het dan wat moeilijker worden. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon post-Olympisch jaar. En zie je heel veel atleten die eigenlijk een jaar bijna pauze nemen.
Ja.
Maar het klimaat waarin de huidige triathlonbond zit, was dat voor mij wel een grote risico om te nemen. Maar ik dacht, het is het wel gewoon waard. Het is een kans die ik mezelf anders ook wellicht nooit meer vergeef als ik hem niet neem.
Nee, zeker.
In principe 2 weken toch nog getraind voor een beetje Giro. Want we zitten dan wel in Arnhem, maar ook hier zijn niet echte klimmetjes.
Nee, ja, klimmetjes dus, misschien wel, maar als je het uit gaat zoomen, dan zijn het maar puisjes natuurlijk.
Ja, precies. Ja, nee, dus we hebben eigenlijk ook nog wel wat gereisd om toch inderdaad in België of Ardennen nog wat heuvels te rijden.
Ja.
En aan een nieuwe fiets te wennen, afdalen op een nieuwe fiets is ook wel weer wat anders dan hier vlak rijden, zeg maar.
Ja, zeker als je een ander merk, versnellingssysteem en remsysteem.
Ja, precies. Ja, allemaal anders.
Ja.
Dus alleen, helaas ben ik de tweede dag in de Giro ben ik gevallen. Ja. En ja, dat is gewoon pech. Ik viel net op mijn pols dat de ploeg ook dacht, ja, we kunnen hier niet mee doorrijden.
Nee.
Dus uiteindelijk gelukkig niet gebroken, maar wel inderdaad bot en ja, spierkneuzingen, botkneuzingen. Dus ja, daar stond ik wel een redelijk lange hersteltijd nog weer voor.
Ja, jammer.
Ja, dus ja, mijn eerste grote kans, ja, gewoon dik vet pech.
Ja.
Niet helemaal geworden wat ik had gehoopt.
Weet je, ik geloof ook niet. Ik geloof niet in geluk. Ik geloof eigenlijk ook niet in pech. Dus en nu ik je verhaal zo hoor, denk van ja, het is natuurlijk. Je zegt het eigenlijk zelf in je eigen woorden ook van je. Weet je, het was eigenlijk een beetje gekhuis om in 2 weken klaar te stomen voor een koers waar de rest van het peloton misschien wel veel langer mee bezig is. En als je dan, weet je, is het dan niet een klein beetje ook? Ja, het klinkt heel hard natuurlijk wat ik zeg, maar het is natuurlijk ook wel een beetje logisch dat je dan op zo'n tweede dag, ja, dat weet je. Is je fijne motoriek al? Je bent ook psycholoog. Vind ik heel interessant hoe dat dan werkt. Hoe je bewust onbekwaam of bewust bekwaam of onbewust bekwaam bent in hetgeen wat je doet. En dus, als je tussen allemaal renners bent die onbewust bekwaam zijn en jij zit er als enige bewust bekwaam bij, dan zit je soms gewoon, ben je gewoon te laat met je reactie.
Dat zou zeker kunnen. Ja. Ik denk dat het qua de stress ervoor zal niet het issue zijn geweest.
Nee.
En kijk, hoe je valt is ook nog, dat is denk ik wel een stukje pech.
Ja, tuurlijk.
Er zijn meerdere renners gevallen in heel die Giro. En er zijn er maar weinig hoeven uitstappen.
Ja.
Dus ja, dat is een beetje pech. Als ik gewoon uit gegleden, ja, dat...
Dat is je eigen schuld, wil je zeggen.
Dan had het mijn eigen schuld geweest. Ja. En maar dan heb je ook minder kans dat je iets hebt waarvan je niet meer door kan.
Nee, dat klopt. Ja.
Maar wij stonden eigenlijk gewoon al bijna stil en ik werd vastgeklemd. En daarna weer losgeklemd. Ja, dan lig ik. Ja. En als je bijna uit stilstand, zeg maar, ligt. Ja, precies. Dus
zak aardappels die laat vallen.
Ja, ja. Ja.
Doodgewicht, zeg maar. Ja, dat zijn altijd de meest vervelende valpartijen. Dat je gewoon net niet uitklikt of zo bij een stoplicht. Dat je, je doet er niks aan.
Nee,
je, niet ergens een reactievermogen wat zo snel is nog dat je in de tussenperiode tussen weten dat je gaat vallen bent en dat je de reactie van je lichaam verwacht. Dat is net niet.
Ja.
Of de verkeerde.
Ja.
Nou ja, en nu, Maya, neem ons eens mee. Wat is jouw vooruitzicht? Triathlons natuurlijk, maar... Wat ga je, 2026 staat voor de deur, wat ga je doen?
Ja, ik hoop heel erg een ploeg te vinden in het wielrennen. En ik doe op dit moment zeg maar geen enkele deur dicht nog.
Nee.
Het was natuurlijk eigenlijk een try-out, halfjaartje.
Ja.
De Giro eindigde op deze manier. En wat voor mij een hele mooie wedstrijd is geweest, Romandie, was onze ploeg, een van de gedisqualificeerde ploegen.
Oh ja, dat
dus daar stond ik voor de start, maar ben ik niet gestart.
Wow.
Dus uiteindelijk heb ik eigenlijk alleen maar 2 Italiaanse koersen gereden in oktober. En die gingen eigenlijk gewoon heel goed. En ik denk voor mij zelf nog wel wat boven verwachting. Ik wist wel dat mijn afdaalskills en bochtskills gewoon behoorlijk goed waren. Mm-hmm. Dat bleek ook wel. Dus dat is super fijn. En we hadden al zoiets van, het is niet alsof ik nooit in een peloton gereden heb. En ja, zoals ik net vertelde, ik heb ook binnen de wielrenners, zeg maar, in een soort pelotonnetje op een baantje gereden. Dus ik ben er niet helemaal nieuw in. Nee. Natuurlijk is een peloton van 150 wel even wat anders dan 50.
Ja.
Dus daar, dat zijn dingen waar ik gewoon aan kan verbeteren. Maar dat zal ik vooral gewoon moeten oefenen in koersen.
Ja.
Dus de 2 Italiaanse, Emilia en Trevalli, die heb ik gedaan. Ja, dat was gewoon super tof.
Ja.
En in Emilia was ik 19e. En in Trevalli nog wat werk ook voor de ploeg gedaan. En uiteindelijk in de, zeg maar, je had een kopgroepje, een groepje achter. En gewoon ik in een pelotonnetje wat over was, zeg maar, zat ik. Dus,
de main bunch.
Ja, precies. Ja. Net de groep ervoor gemist, dus dat was jammer. Maar,
toch knap. Ik weet hoe het is om in dienst van te rijden en dan nog je eigen wedstrijd te moeten zeggen, secure. Dat is wat is het. Uiteindelijk is het, ik werd derde in Parijs-Roubaix op die manier. Klinkt heel achteraf gezien is het ook al een beetje raar hoe dat ging, want ik was eigenlijk aan het werk voor de ploeg. En toen kwam mijn kopman kwam niet. Ja, toen moest ik het afmaken. Ja, shit, weet je. En natuurlijk rij je, als je in dienst van rijdt, heb je een heel andere mindset. Dan dat je weet, oké, ik kan deze wedstrijd winnen of ik ga hier op voor mezelf op het podium rijden. Moet wel zeggen, ik, ja goed, het is ook dat is weer psychologisch. Maar nou ja, volgens mij hebben we. Hoe vind je het gesprek zo tot nu toe, Maya? Want we gaan zo afronden, dan, ja, dan hebben we iets gevangen wat jij verteld hebt.
Ja, nou ja, hartstikke goed, denk ik. Ik ja, geen idee. Je stelt denk ik goede vragen, dus we zijn ja, lekker aan het kletsen. Ja, precies.
Ja. Hey, misschien nog wel dan één ding. Als je... Wat zou je nog willen? Waar droom je nog van? Misschien dan toch maar gewoon die vraag stellen.
Een hele brede vraag.
Ja, toch?
Ja.
Ja, maar jij begint, ik stel jou een hele specifieke vraag over wat zijn je beste uitslagen. En je begint heel algemeen te praten over dit. Ik ben super trots op mijn studie. Het mag, hè. Maar, dus ik stel hem maar heel breed. Wat zijn mijn dromen nog van?
Ja, ik denk korte termijn toch wel de kans om echt het wielrennen te proberen.
Ja.
Dus om, nou ja, ook wat jij aangaf, zeg maar. Dat bijvoorbeeld het wielrennen is gewoon heel veel professioneler. Ja. En ik ben heel benieuwd, zeg maar, wat ik dan nog uit mezelf kan halen als de omkadering voor een groot deel al geregeld is en je dat niet zelf ook nog zeg maar ernaast hoeft te doen. Ja, en daarna, ja, goede vraag. Ik hoop vooral ergens, denk ik, nog steeds mensen kunnen inspireren, zeg maar, op de korte termijn. En op de lange termijn de mensen te helpen. Ik denk dat dat... ja, dat heb ik altijd maar geprobeerd en ook, nou ja, hopelijk ook gedaan.
Ja.
Natuurlijk ook een rol ingespeeld binnen de bond. Ja.
En deze heb je nu. Die kun je delen straks.
Ja, dat is, precies.
Hartstikke leuk.
Ja,
ja, dankjewel, Maya. Ik vond het ook erg inspirerend. Ik hoop ook, mijn dochter doet zelf ook triathlon. Ook een beetje mountainbiken en wielrennen naast. Dus ik herken zeker de nou, trialiteit. Ik weet niet of dat een woord is of niet. Maar dat
klinkt
je
heel mooi.
klinkt oké, okay, hè? Dat je in ieder geval meerdere paden naast elkaar aan het bewandelen bent. Om te zorgen dat je, nou ja, dat je in ieder geval fulfillment hebt in je leven. En, ik vind dat zeer inspirerend. En volgens mij is ook, wat ik ook heel gaaf vind om mee te maken, dameswielrennen, dat het gewoon echt in de enorme lift zit. Dus ik hoop dat je daar de komende periode heel erg op kan meeliften ook. En dat je dat gaat brengen wat je zoekt.
Dank je wel.
En nogmaals dank.
Zo, Maarten. Dat was wel een inspirerend gesprek, hè, met Maya.
Ja, vind ik wel. Weet je, en wat ik ook... ik herkende er zoveel in vanuit mijn eigen carrière. Weet je, ik heb natuurlijk, ik ben ook van als nou, ik kwam eerst over uit Mozambique. Hè, toen ik al een kind was. Alleen maar met een BMX gefietst en een beetje achter voetbal aangerend. Zonder dat er nou echt heel veel sport omlijsting omheen zat. Toen ben ik gaan voetballen, omdat iedereen dat deed, hè. En dat was een beetje de sport. Daaruit, ik kon heel hard rennen. Nou, toen ben ik doorgegaan naar atletiek. Heb ik één jaartje gedaan. En toen was ik op de uiterwaarde aan het schaatsen. Terwijl ik uit Mozambique kwam. Dus je moet wel voorstellen dat iemand... Ik kon helemaal niet zo heel goed schaatsen. Maar ik ging wel hard. Ik was oersterk. Dus ja, ik kon die marathonschaatsers van de lokale ijsvereniging kon bijhouden. Dus die draaide op een gegeven moment om. Waarom krijgen we die gasten niet af? Die kan helemaal niet schaatsen, maar hij houdt er gewoon bij. Hoe kan dat nou? Dus die zeiden, joh, kom een keertje met ons mee schaatsen. Toen werd ik uitgenodigd bij de ijsvereniging. En twee weken later werd ik, geloof ik, Nederlands het kampioen van de club. Clubkampioen. En toen was ik verknocht uit schaatsen. Wow, fantastisch. Zo ben ik gaan fietsen. Weet je wel, zo ben ik. Dus wat ik wel gaaf vind om bij haar te horen ook, is, weet je, die transities, die overstap van de ene sport naar de andere. En wat gebeurt er nou bij je? En het is best wel interessant, want als je nu luistert en je denkt, hey, ik heb ook wel eens wat meegemaakt waarbij ik van de ene sport naar de andere sport overging. Maar wat is de beperkende of de beslissende factor? Weet je wel? Wanneer weet je dat jouw sport, hè, zoals Maya, het open water zwemmen, verving voor het triathlon. Nou zit er open water zwemmen nog wel in de triathlon. Dus op zich is dat niet heel zo'n grote overstap. Maar weet je, wat gebeurt er bij jou? Of wat heeft er bij jou gebeurd, hè? Waardoor die overstap, ja, eigenlijk min of meer al in de lucht hing. En toen nog eens gedaan werd. Weet je, toen heb je het gedaan. Ik bedoel, van het mountainbiken naar de weg. Dan zou ik het voor mij concreet maken. Ik voelde gewoon dat ik na de vierde keer dezelfde wedstrijd gereden hebben met ongeveer dezelfde uitslag, dat ik zoiets had, ja, weet je, ik ben hier nu mijn hele tijd aan het investeren. Maar ik win er niks mee. Dus die energie die ik erin stak, gaf niet een positieve energie terug.
En wist je het toen snel al? Of is dat ook, moet het ook groeien?
Nee, dat groeit wel. Hè? Want uiteindelijk, ik bedoel, de sport duur, omdat ik het leuk vond. Tenminste, ja. Dat deed ik dan. Ik vond sporten gewoon superleuk. En door de meer te investeren, werd ik er beter in. En ergens op het vlak tussen investeren en beter worden, raakte ik mijn plafond op de mountainbike. Omdat gewoon mijn kwaliteiten niet afdoende waren. Ik was gewoon veel te zwaar. 84 kilo is gewoon aan de haak. Ja, dan moet je eigenlijk niet al die bergen op gaan fietsen. Dat werkt allemaal niet. En daarom ben ik op de weg gaan rijden op een gegeven moment. Ik voelde dat de investering die ik deed op de weg rendeerde zo goed. Dat ik dacht, ja joh, hier moet ik echt meer van doen. Totdat ik in Qatar een keer vijfde werd tussen de profs als amateur. Toen dacht ik, idioot, wat ben je nou nog op die motorbike aan het doen?
Ja, jij was dus, weet je wel, dus heel kort samengevat, je was niet zo goed in het gravelen, toch?
Nee, precies.
Nee, maar dat is super top.
Jij refereert nog naar de vorige podcast.
Maar wat wel mooi, wat ik heel mooi vond van Maya, het planmatige eigenlijk doen, maar toch weer op de juiste momenten aanpassen naar de situatie die voordoen. Dus, ik wil beter worden, ik ga met een clubje mee trainen op het wielerparcoursje. Allemaal dat soort simpele dingetjes. En dan kijken, hoe kan ik beter worden eigenlijk door in de stapjes te zetten. Maar wel met een plan erachter en goed nagedacht over bepaalde dingen doorpakken. En dat is wel weer leuk om dat weer te zien eigenlijk. Wat we dan, we praten met ondernemers en je ziet gewoon een verschil met topsport. Die zijn extreem, misschien wel extreem planmatig en doordacht. Maar toch ook alweer aanpassingsvermogen om dan weer op de juiste moment toch weer bij te schakelen. Om even net een ander pad in te gaan om net weer beter te worden.
Ja, weet je, en waar ik misschien wel het planmatige ook door mijn gevoel laat leiden. Want zo voel ik het dan een beetje. Hè? Ik bedoel, ik vond gewoon fietsen heel leuk.
Ja.
En ik probeerde dat bij Maya ook een beetje los te weken. Van gewoon, wat is nou jouw return on investment, weet je wel? Ik vond het wel heel interessant. En inderdaad, ja, weet je, het is natuurlijk ook voor sommige sporten niet zo makkelijk om daar je professie van te maken, om daar professional te zijn.
Nee, helemaal de keuzes die Maya natuurlijk heeft. Ja, sowieso, veel sporten hebben de dames dat iets lastiger dan de heren. Ja, dat is al één, niet alle sporten natuurlijk, maar een gros wel. En dan heb je nog een sport als triathlon, is niet denk ik een sport waar heel veel, heel dikke boterham, dik belegde boterham moet je zeggen, te verdienen is. En dan is het wordt Olympisch, hè, met de status en dat soort dingen, dan maakt sommige dingen makkelijker. Maar het is natuurlijk wel echt gewoon keihard werken voor.
Nog geen vetpot hoor. Geen vetpot hoor. Status. Ik bedoel, ik had ooit een B-status. Nou, ik kon wat declaraties doen bij het NOC-NSF. Dat was het.
Ja, maar ja, daar heb je wel iets meer dan niks.
Ja, dat klopt wel. Maar ja, dan nog. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk moet je een boterham verdienen. Hè?
Ja, precies.
Dan moet je dus eerst geld hebben voordat je het kan uitgeven. Dus ja, dan kom je met je bonnetje aanwapperen. Shit, maar dat heb je dus al uitgegeven. Dat is er niet meer. Kun je geen brood meer kopen.
Nee, dat is waar. Dan heb je het al uitgegeven.
Nee, dat is zeker interessant. Ja, dat is zeker interessant. Schitterend. Ik hoop dat ze een ploeg vindt voor komend jaar.
Ja, wat denk je wat de potentie voor zou kunnen zijn op de weg nog? Als je een beetje wil maken.
Kijk, volgens mij heeft de dameswielrennen een soort van groeistuip hè, nu. Waarbij het heel lang heel hard gegroeid is. En het stagneert nu een beetje. Omdat het toch wel veel geld kost, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Niet gekeken naar de opbrengst, hè, want daar heb ik geen kijk in. Maar wel dat de UCI zo hard heeft gepusht om alle ploegen aan een damesteam te helpen. Dan wordt de spoeling ook dunner.
Ja.
Dus de kwaliteit wordt minder. Er komt gewoon veel meer over van waar ze dan ook vandaan komen. Ik bedoel, Maya is denk ik het hartstikke goede voorbeeld van het feit dat je, als je een goede triatleet bent en je kan heel goed fietsen, dat je dan ook prof kan worden bij de dames bij het wielrennen. En dat je dan nog beter hebt dan als je triatleet bent, is eigenlijk ook wel schrijnend natuurlijk voor de triathlonsport. Maar het geeft wel aan waar de wielersport naartoe aan het gaan is voor de dames. Dus volgens mij, weet je, het is een beetje van twee kanten te belichten. En ik vind het heel mooi, hè, wat de dames wielrennen gedaan hebben. Ik heb een dochter die houdt ook van fietsen. Dus ja, de kans dat zij prof kan worden als dame is alleen maar toegenomen. Ja, je hebt ook een dochter nu.
Precies dat. Dus
het duurt iets langer voordat zij aan wielrennen gaat ruiken. Maar volgens mij is dat wel... En daar is Maya voor mij dan wel toch de belichaming voor. Ja. Van dat je ook op latere leeftijd in die wielersport terecht kan. Als je maar je kwaliteiten blijft leven. Ja. En kijk, Maya zei het zelf, hè, die kan onwijs goed klimmen. Hè?
Ja.
Dus dat is... Ja, dat
is heel gewoon, er zit heel grote motor in. Maar ik had het wel in heel wat goed. Ik heel interessant vind. Hè. Dus ik sport nog op een beetje amateur niveau met de mensen om me heen en zo. En dan sommigen die kennen gewoon keihard fietsen. Maar wat ik er daar niet in krijg, en wat ik wel interessant vind hoe Maya bijvoorbeeld dat krijgt, is het stukje koerstactiek of het inzicht.
Ja.
En die eigenlijk een soort skillset wat je creëert in eigenlijk je loopbaan. En ik heb Thijs Sonneveld ooit horen zeggen, die gebruikt nog regelmatig. Die zei het best wel mooi. Die zegt, het is alsof of je naar een dierentuin gaat met de kindje en die zit voor het raam naar de leeuw te kijken. En Mathieu is dan van de poel, is eigenlijk die leeuw. En dat kindje is een andere, was pas Pokerchar. En op het moment dat hij dan omdraait, dan vliegt die leeuw erop af. Dus dat instinct eigenlijk, wat zo'n leeuw dan hebt om dan aan te vallen. En dat stukje, dat instinct, ik denk dat je dat niet helemaal kan trainen. Tenzij je dus heel goed aan kan passen aan bepaalde situaties. En dat is ook een talent. Maar dat ben ik altijd heel benieuwd naar. En dat vind ik ook interessant om naar te kijken.
Ja, of het spelelement herkent. Hè? Want wij hebben het er wel eens over. Hè? Je bent een coureur of een, wat is het ook, een atleet.
Ja, atleet of een coureur.
Atleet of coureur. En daar zit ook het tactische element in. Hè? Want ik vind spelletjes ook heel leuk. Hè?
Ja.
En ook dan verzinnen hoe ik het dan... hoe ik dan naar mijn hand kan zetten. En dat vind ik ook heel leuk om te bedenken. En dat is toch een stukje... Ja, als mountainbike, ja, is vooral niet echt tactisch. En misschien was ik ook niet de meester in de tactiek bedenken. Want ik vond het ook wel gewoon heel lekker om gewoon... Laat mij maar fietsen, weet je wel. Dat vond ik ook mooi.
Ja.
Maar ik vond het spelletje spelen wel heel tof. Dus op het moment dat het dan spannend werd... in de koers, dat je moest gaan nadenken. Wat moet je nu doen? Moet je zet wel doen? Nu moet je op kop rijden? Dat spelletje vond ik ook heel leuk om te spelen. En dat moet je toch ook een beetje in je hebben.
Ja.
Zeker als wielrenner.
Ja.
Dus als Maya dat stuk bezit, en nu zeg je dit, je had gewoon bij het gesprek moeten zijn, man.
Ja.
Want nu moeten wij hierover gaan filosoferen.
Ja, maar dat gaan we nog een keer doen. Dan komen we in een tweede aflevering.
Ja, dat is goed. Ja, dan hadden Maya er weer bij. Weet je, dus, maar het gaat daar wel over. Het gaat wel over welke kwaliteiten heb je in je,
ja.
Waarin je ook voelt, dit is de juiste zet voor mij. En dat is precies wat ik zei. Hè? Weet je? En je kunt alles beredeneren, je kunt alles in een hokje stoppen, alles in een planning gooien. Maar als je de kwaliteiten niet beheerst of niet kan aantonen, hè, door middel van wattages, door middel van uitslagen, door middel van trainingsvordering, dan ga je waarschijnlijk niet de juiste keuze maken in de overstap die je maakt. En nou ja, weet je, het is heel gaaf om te horen dat Maya nog niet de triathlon vaarwel zegt. Want ja, weet je, er is toch weer een Olympische Spelen over 3 jaar. En dan kan het gewoon weer. Want LA klinkt voor mij terug ook wel heel gaaf hoor.
Ja.
Mooi om naartoe te gaan.
Zeker.
Als het dan niet redt nu. En dit is wel het jaar, denk ik, waarin zij, als het nog een kans wil geven, dat dit wel mooi is. En die kans wil ze geven. Want ik sprak nog een klein beetje na het gesprek. Mag niet veel over vertellen misschien, maar ze had wel wat gesprekken nog met clubs. En ook dus semi-profploegen. Waarin die kans toch wel bestaat nog.
Nou, mooi. Ze hebben in ieder geval twee fans erbij, Maarten.
Dat zou mooi zijn. Mensen ertoe. Ja, zeker, zeker, zeker.
Er zijn twee fans erbij.
Ja, zeker, absoluut. Ik was al fan, hè? Ja, dat is leuk. Nou, ze woont ook in Arnhem, hè? En ze heeft al, het is al een beetje, klein beetje, maar mijn dochter die doet ook triathlons. En ergens stuurde mijn dochter een appje van, maar ja, ik woon ook in Arnhem en zit bij dezelfde club, de triathlonvereniging. Dus ze zijn een keertje samen bezig zwemmen. Want Maya kan dat goed. En er staat nog een date open dat ze samen gaan mountainbiken. Zodat Maya de skills van Nina kan leren.
Super mooi. Mooi einde. Ja. Hey? Ja. Op naar de volgende. Bedankt voor het luisteren.
Zeker, Peter.
Volg ons op de socials en luister ook vooral de anderen. Laat weten wat je ervan vindt. Want dat is natuurlijk goed om van te leren en mee te denken. Heb je misschien een interessante gast wat dan interessant kan zijn? Geef het door, dan...
Ben je zelf interessante gast?
Ben je zelf interessant, dan kom maar door. Dan gaan we kijken hoe we daarop kunnen inspelen. Maarten, bedankt.